Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in deze uitzending van De Kerk Leeft. Voor de uitzending van vandaag bevinden we ons in Kortemark en heb ik bij mij in de studio mevrouw Gerda Valkenborg. Zij heeft recent een vertaling gepubliceerd van het mystieke werk van Julian of Norwich, waar we het vandaag uitgebreid over zullen hebben. Maar eerst hartelijk welkom mevrouw, dank u wel voor uw komst en zou u zichzelf misschien kort willen voorstellen aan onze luisteraars en hoe u de heilige Julian hebt leren kennen?
Ik ben arts op rust, heb jarenlang het beroep uitgeoefend van dermatoloog, dus de huid verzorgt, de buitenkant van de mens, maar ik interesseer mij ook aan voor de binnenkant. De psychologie en ook de spirituele kant. In mijn vrije tijd heb ik heel veel gelezen en op een bepaald moment, ongeveer 30 jaar geleden, ben ik mij beginnen interesseren voor Julian of Norwich, die toen in onze streken eigenlijk nog niet gekend was. Het is een Engelse heilige. Norwich ligt in het noordoosten van Engeland. En in Engeland is Julian zeer goed gekend. Maar op mijn tafel is zij toevallig terechtgekomen. Na een paar keren een boek van haar ter hand genomen te hebben, ben ik er mij voor beginnen interesseren en ben ik begonnen haar te vertalen. Vooral omdat haar taal ook zo goed is. Zij schrijft heel poëtisch, is trouwens in Engeland niet alleen gekend als heilige, als mystica en als theologe, maar ook als schrijfster. Zij is de eerste vrouw die ooit in het Engels geschreven heeft en is de evenknie van Chaucer. Geboren in hetzelfde jaar, maar terwijl Chaucer verhalen schreef, schreef zij over een unieke ervaring die haar overkomen was toen zij ongeveer 30 jaar oud was en ziektebed lag.
Dus zij wordt in de Anglicaanse kerk beschouwd als een heilige.
In de Anglicaanse kerk is zij een heilige.
Ja.
Bij ons is zij ook gekend. Zij is eigenlijk een ecumenische heilige. Tegenwoordig is zij in alle landen ter wereld beschouwd als een heilige.
Want zij leefde dus aan het einde van de 14e eeuw is zij dan geboren. En zij heeft geleefd tot begin 15e eeuw, als ik het goed heb.
Zij is geboren in de helft van de 14e eeuw. En zij heeft geleefd tot 1416 ongeveer. Dus tot in de 15e eeuw. Ja.
Een periode waar er eigenlijk nog geen sprake was van Anglicanisme of protestantisme?
Nee, dat komt pas in de 16e eeuw.
Ja, dus zij was hoe dan ook katholiek.
Hoe dan ook katholiek.
Ja. En dus u spreekt, zij heeft iets bijzonders meegemaakt in haar leven. Is er, alvorens we het over die mystieke gebeurtenissen gaan hebben, weten we iets over haar leven?
Zij heeft die mystieke gebeurtenissen opgeschreven. En ze is daarbij begonnen met een tweetal hoofdstukken over zichzelf te schrijven. Nadien schrijft zij niets meer over zichzelf, dus eigenlijk weten we over haar leven heel weinig. Alleen datgene wat enig verband kan hebben met de tekst die zij nadien opgericht. En dan natuurlijk de tekst zelf, waaruit je heel wat kunt afleiden. In haar eerste hoofdstuk lezen we dat zij van jongs af aan heel vroom geweest is en dat zij veel bad en die beden noemde zij verlangens. En zij bad om bepaalde gaven te krijgen, te ontvangen, die zij nodig vond om een goed leven te leiden. Ja.
Het feit dat zij kon schrijven en dan bovendien nog heel mooi, de eerste vrouw die een literair werk heeft geschreven, wil dat zeggen dat zij van goede komaf was?
Zij moet van heel goede komaf geweest zijn. Alleen al dat feit duidt erop, maar ook allerlei dingen die we kunnen afleiden uit haar teksten. Het lijkt erop dat zij uit een handelaarsfamilie kwam, uit een koopmansfamilie die wol en laken verhandelde.
En vanuit de tekst, alvorens het over die teksten zelf gaan hebben, zou u haar persoonlijkheid kunnen schetsen? Heeft u een beeld gekregen van haar karakter? Want u bent er intussen ook al lang mee bezig, u kent de teksten door en door.
Ja, zij was om te beginnen heel vroom. Zij was vooral gefocust op God. Maar we weten niet of zij tot een of andere vrome beweging behoorde. Dat is niet duidelijk, daarover zegt ze niets. Maar door haar manier van omgaan, zien we dat ze aan de ene kant een mystieke aanleg heeft, dat zij zeer gevoelig is, en aan de andere kant merken wij ook dat zij zeer intelligent is en dat zij zelfs voordat zij ziek geworden is en voordat zij die bepaalde ervaring meegemaakt heeft, al heel goed moet op de hoogte geweest zijn van theologie en met name de theologie van Augustinus.
En ze is dan ziek geworden op een bepaald moment. En dat hangt samen met die mystieke ervaringen.
Zij heeft op een bepaald moment een heel banale ziekte doorgemaakt die eigenlijk achteraf door nevenwerkingen geleid heeft tot een soort, ik zal het voorlopig visioenen noemen, maar eigenlijk noemt zij dat zelf niet visioenen. Zij heeft een soort griep doorgemaakt en in zeldzame gevallen kan het gebeuren dat door een auto-immuunreactie, door een reageren van het lichaam op lichaams-eigen stoffen, een verlamming optreedt. En dat kan gaan van een lichte verlamming tot een zeer uitgebreide verlamming, waaraan de patiënt eventueel zelfs kan sterven. Dus als de ademhalingsspieren verlamd zijn, gaat die stikken. En zij is heel ernstig verlamd geweest, slechts gedurende 24 uur. En zij stikte bijna. En in die periode, terwijl het kruisbeeld voor haar was neergezet, want men dacht dat zij ging sterven, hè, men dacht dat haar stervensuur gekomen was, zij dacht dat zelf, iedereen rond haar dacht dat ook, zij kijkt naar dat kruisbeeld en daar gebeurt iets. Het is alsof zich daar een film afspeelt die alleen voor haar zichtbaar is. En zij beseft dat de omstanders daar niets van zien en zij beschouwt dit als showings, als door God getoonde beelden. Vandaag weten wij dat bij die ziekte, die verlamming, dat beeld noemen wij een syndroom van Guillain-Barré, dat bij een syndroom van Guillain-Barré dat het kan gebeuren dat patiënten, zeer zwaar zieke patiënten, een soort lucide droom hebben, waarbij ze tegelijkertijd wakker zijn en tegelijkertijd een soort droom hebben waarin zij zelf medezeggenschap hebben aan het gebeuren, waarin zich een dialoog kan afspelen en bepaalde dingen kunnen gebeuren. En vandaag kunnen wij praktisch met zekerheid zeggen dat zich dat heeft voorgedaan. In die tijd dacht men natuurlijk eerder aan een mirakel. Maar of dat die beelden nu, eigenlijk doet het er niet aan toe dat we dat vandaag kunnen verklaren. Feit is dat zij iets meegemaakt heeft waardoor zij de liefde van God beter heeft leren kennen. Want voordien was zij toch eerder een angstig iemand die bijna een beetje scrupuleus angstig. En dat belette haar om vrijmoedig, vrijuit te kunnen bidden. Tijdens die reeks showings evolueert zij van iemand die angstig is naar iemand die volop leert te vertrouwen, die eigenlijk meer en meer naar een zekerheid betreffende Gods liefde evolueert.
En na die acute ziekte die ze dan heeft, is dat trouwens een blijvende ziekte?
Dat is geen blijvende ziekte. Nadien is ze nooit meer ziek geweest. Of ze schrijft er toch niet over. Ze kan nog wel een keer gewoon ziek geweest zijn. Maar over haar verder leven vernemen wij heel weinig. Wat zij toen gezien heeft, dat blijft zij overwegen, binnen het overwegen, later zelfs in een kluis, ongeveer 15 jaar na de ziekte, geeft zij een eerste relaas van die ziekte. En dat noemen wij de korte tekst, de short tekst. 2 jaar later gaat zij in een kluis, dan wordt zij anchoress of recluse. Dat wil zeggen dat zij voor de wereld van dan af aan dood en begraven is. En dus niet meer kan communiceren met de buitenwereld. Maar zij blijft verder schrijven. In haar kluis blijft zij alles overwegen, ordenen. En door invulling van een aantal parabels uitleg geven over wat zij gezien heeft.
En zij zal ook als kluisenares dan sterven?
Zij zal in die kluis sterven. Ongeveer 75 jaar oud. We kennen de juiste overlijdensdatum niet, maar tot kort voordien heeft men aan de hand van testamentaire giften aan de kluizenares Julian of Norwich, weet men dat ze nog in leven is. En in 1413 wordt nog het korte relaas dat geschreven is voordat ze in de kluis was, nog overgeschreven. En men heeft daarvan een manuscript overgeschreven van dat manuscript van 1413, overgeschreven in het midden van de 15e eeuw. En daarin staat dus dat Julian in 1413 nog in leven was.
Ja. En zij was ook in haar tijd dan al gekend als mystica en die tekst deed ook al de ronde toen. Dus had al een invloed eigenlijk.
Die korte tekst deed de ronde. Ja. De lange tekst, daarvan heeft het even geduurd voordat hij naar buiten kwam.
Het is tijd voor een eerste muzikale onderbreking en dan zullen we het dadelijk wat meer over de teksten zelf hebben.
Julian, I tell them what I know. shall be well again, I know. Love like a yellow daffodil is coming through the
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag zijn we in gesprek met mevrouw Gerda Valkenborg en zij komt ons spreken over Julian of Norwich, een Engelse mystica uit de midden 14e eeuw, die haar leven eigenlijk volledig aan God heeft toegewijd, ook geleefd heeft als kluisenares, en op 30-jarige leeftijd een bijzondere mystieke ervaring heeft gehad, die zij ook heeft neergeschreven. U heeft zo net al aangehaald, mevrouw, dat ze een kort relaas en een lang relaas heeft neergeschreven. Wanneer zijn die teksten dan precies geschreven en ze zijn een neerslag van visioenen of showings die ze heeft gehad?
Het kort relaas is pas neergeschreven ongeveer 15 jaar na de showings. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Ik denk dat het voor eerst ongebruikelijk was dat vrouwen schreven. Kan ze zich dat dan 15 jaar later nog goed herinneren? Zeer zeker wel, want vooral in die tijd dat er weinig geschreven en gelezen werd, werd er vooral gesteund op het geheugen. En ook omdat die zo overweldigend, een zo overweldigende ervaring was, heeft ze die regelmatig overlopen in haar geheugen, er steeds meer over nagedacht. En dus ik denk wel dat de volgorde helemaal correct is. En ook dat er iemand moet geweest zijn die haar toestemming gegeven heeft op een bepaald moment om dat op te schrijven. Mits toch een beetje censuur. Want in die korte tekst noemt zij zichzelf maar een vrouw, helemaal geen leraar enzovoort. En deze terughoudendheid, die verdwijnt in de lange tekst, want dan zit zij in de kluis, brengt zij officieel niks meer naar buiten en hoeft zij die, ik zal het noemen verontschuldigingen, eigenlijk niet meer aan te halen. En kan zij ook volop gaan, eigenlijk als leraar, want wat zij dan doet is verhalen tussenvoegen, parabels eigenlijk, die meestal gaan over een heer en een dienaar. Zij zegt wel dat Jezus de enige leraar is, maar net zoals hij voegt zij dan verhalen, meegekregen verhalen tijdens die showings, tussen en die gaan meestal, net gelijk in het evangelie, over een heer en zijn dienaar. Een heel grote parabel, helemaal in het midden van het werk, is eigenlijk de belangrijkste voor de betekenis, voor de inhoud van het geheel.
Daar zullen we het dadelijk verder over hebben. Maar dus het gaat over een kort relaas en een lang relaas. En hoe lang zijn die werken nu precies?
Het kort relaas is 25 kleine hoofdstukjes lang. En daar wordt na elkaar verteld wat zij allemaal ziet. Van te beginnen met het kruisbeeld dat voor haar geplaatst is. Te beginnen met van boven naar onder, de doornkroon, dan het aangezicht, dan het bloedende lichaam. De bedenking, hiermee met die passie is de vijand overwonnen. Dan af en toe ook emoties, ups en downs. En diepere betekenissen, en dat gaat zo tot de verheerlijking op het kruis zelf nog. Men ziet geen gestorven Christus, men ziet een bijna dode Christus en dan plots een verheerlijk gelaat. En dan is het alsof de Heer haar zelf bij de hand neemt en een aantal dingen leert inzien. Het laatste deel van de showings zijn minder beschrijvend, meer, contemplerend, de inhoud contemplerend.
Ja. En dan over die beschrijving, wat heeft zij nu precies gezien? Dus de lijdende Christus, waar zij een beeld van zag op het moment dat het kruisbeeld haar getoond werd, op het moment dat men dacht dat zij zou sterven. En wat heeft zij dan precies meegemaakt?
Zij onderscheidt in haar openbaring 16 onderdelen. En 16 delen die wij visioenen noemen, maar die eigenlijk getoonde gedeelten zijn. En op een aantal plaatsen zegt zij zelf dat er daar 3 delen in te onderscheiden waren. Hetgeen zij visueel zag. En wat zag zij? Op dat kruis was het alsof hetgeen zij daar op een geschilderd, gepolychromeerd beeld zag, alsof zich dat echt afspeelde. Alsof er echt bloed vloeide enzovoort. Alsof er veranderingen plaatsvonden. Dat is het visueel gedeelte. Dan waren er ook woorden die zich vormden in mijn geest. Er was dus niet echt een auditief gesprek. Het waren dingen, woorden die haar ingegeven werden. Woorden die zich vormden in mijn geest. Men kan niet zeggen, er werd daar gepraat. Dat was gewoon een dialoog, een innerlijke dialoog. Zij reageerde daarop en zij kon ook vragen stellen. Dingen die haar beangstigden en dan werden bepaalde kwesties die zij, waar dat zij al levenslang mee vocht, die werden dan een beetje uitgeklaard. Allemaal in de gunstige, in de positieve, in de optimistische zin. Dat was dus het tweede deel, woorden die zich vormden in mijn geest. En het derde deel was wat zij niet met haar lichamelijk oog, maar met het geestelijk oog ziet en inziet. Door eigenlijk een innerlijk schouwen, een innerlijk kennen. Want daar is het ook allemaal om te doen, om God beter te kennen en hem door hem beter te kennen en beter te kunnen beminnen. En dus het is pas als je God goed kent en dus weet dat hij liefde is, dat je hem zelf ook beter kan beminnen. En dat is dus dat laatste deel, het geestelijk schouwen. En dat is het belangrijkste. En daarom, als zij al de visioenen heeft laten passeren, dan komt zij nog terug op dat geestelijk inzicht, omdat dat ook te maken heeft met haar eigen problematiek van angsten, die dan door dat geestelijk inzien worden weggevaagd.
En heeft ze het opgenomen als een beeld van God, een showing aan haar persoonlijk? Of was het ook om met anderen te delen?
Ze heeft altijd gezegd, ik ben niet beter dan anderen, omdat ik ben helemaal gelijk aan al mijn medegelovigen. Maar mijn medegelovigen, en zij noemt ze even Christians, even christenen. Ik zou willen dat zij dit ook allemaal zouden zien. En het is de bedoeling dat ik dit allemaal aan hen meedeel, opdat ook zij God beter zouden leren kennen. En dat heeft heel lang geduurd, eer dat dat aan aller even christenen getoond werd, vooral de grote, de lange tekst, want die is heel lang verborgen gebleven. Vooreerst omdat er ten tijde van Julian was er een soort reformatorische beweging onder leiding van John Wycliffe, de Lollards, en die werden hevig bestreden, die werden verketterd en die liepen groot gevaar om op de brandstapel te komen. En omdat Julian als vrouw een beetje een eigen interpretatie gaf aan wat ze zag, een interpretatie die eigenlijk alles beschouwd helemaal orthodox is, maar het was een gevaarlijke tijd en haar geschriften zijn na haar dood lange tijd in het verborgen gehouden en doorgespeeld, vooral binnen de Benedictijnse gemeenschappen, doorgegeven van familie naar familie en van klooster naar klooster. Niet alleen ten tijde van de Lollards, maar ook nog nadien, als het Anglicanisme opkwam en er ook vervolging was van de katholieken, is dat altijd clandestien doorgegeven.
Het is weer even tijd voor een muzikale pauze en we zetten dadelijk ons gesprek verder.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we in gesprek zijn met mevrouw Gerda Valkenborg. Zij maakte een vertaling naar het Nederlands van de mystieke werken van Julian of Norwich. En deze zijn recent heruitgegeven onder de titel Als de liefde alles wordt bij uitgeverij Halewijn. Mevrouw, u haalde zo net aan hoe de tijd waarin Julian leefde een zware tijd was, een moeilijke tijd. Er waren veel hervormingen en men was dan ook vanuit de kerk op zijn hoede voor dwalingen in de leer. U zei dat Julian altijd trouw is gebleven aan de leer van de kerk, dat ze orthodox is gebleven, maar toch moest haar geschriften soms, ja, veiligheidshalve in het verborgene blijven, ook nog na haar dood. Op welke manier konden ze dan misschien verkeerd begrepen worden?
Eigenlijk komt het erop neer dat God met barmhartigheid en medelijden naar de zondaar kijkt en eigenlijk hem niet veroordeelt.
Ja.
Terwijl de kerk wel veroordeelt. En dan heeft zij ergens het gevoel van, hoe moet ik dat nu uitleggen, hoe moet ik dat nu rijmen? Want ik wil aan de ene kant volledig getrouw zijn aan de kerkelijke leer en aan de andere kant zie ik dat God enkel liefdevol en niet beschuldigend kijkt. En die twee moeten waar zijn, maar ik kan ze niet rijmen. Ik kan ze niet aan elkaar koppelen.
En krijgt ze die twee dan met elkaar verzoend?
Het is eigenlijk paradox, een paradoxaal gegeven. En een paradox kan eigenlijk alleen maar opgelost worden door een verhaal, door een parabel dus eigenlijk. En dat is dan die centrale parabel van de heer en de dienaar, waarin er een heer is en een dienaar, maar die dienaar die staat tegelijkertijd voor Jezus en voor Adam. Het is een lange parabel die je niet in twee woorden kan vertellen, maar door elke detail nauwkeurig te bekijken en erover na te denken, komt Julian tot een globaal beeld, tot een eenheid waarin dat je ziet dat God enkel liefde is. En in heel dat verhaal komt ook de incarnatie, de passie, de verheerlijking, alles komt er in een soort beeldspraak in. En ook de val van Adam.
En die parabels, zijn dat verduidelijkingen die zij zelf schrijft? Of worden die haar ook getoond?
Aan de hand van een paar tussenzinnetjes, waar ze zegt, ja, 20 jaar en zoveel maanden later werd mij gezegd, kijk ik hier beter naar de details, dan kun je het begrijpen. Daaruit maak je op dat het in het begin deel uitmaakt van de openbaring, maar dat die stukken in de korte tekst niet vermeld worden. Om bepaalde redenen waarschijnlijk. Eerst en vooral omdat ze aan Julian zelf nog niet volledig duidelijk waren. En ten tweede omdat die korte tekst waarschijnlijk toch ook gecensureerd was en dat die alleen het essentiële mocht bevatten.
U haalde aan, eerder in het begin van ons gesprek, dat zij onder invloed staat van de theologie van Augustinus. Hoe komt dat tot uiting?
Eerst en vooral is het heel duidelijk dat zij de Neoplatoonse zijnsleer van Augustinus aanhangt. Dat wil zeggen, alleen God is en wat niet in harmonie is met God is niet. Dus bijvoorbeeld, de zonde heeft geen substantie. De zonde is eigenlijk niet. En al wat de zonde aanhaalt, de duivel en degene die eventueel duivels leven, die worden geannuleerd, tot niets er leidt. Dus er is aan de ene kant is, en dat is God, en aan de andere kant is niet, en dat is het kwaad. Het heeft geen substantie. Het wil niet zeggen dat het niet gebeurt, maar het heeft geen substantie. Dan zijn er nog bepaalde trekken die bij Augustinus terug te vinden is. Te vinden zijn bijvoorbeeld, God is mij nader dan mijn eigen ik, bijvoorbeeld. Dat komt er ook in voor. Het moederschap van Christus komt er ook in voor. Het moederschap van Jezus bestond, dat is, behoorde tot de leer van Augustinus ook. Maar heel sumier uitgedrukt. En Julian werkt dit volledig uit. Maar de idee komt wel van bij Augustinus. Heel veel van de punten van haar leer komen van bij Augustinus. Dus zij moet Augustinus gekend hebben nog voor dat zij die showings gezien heeft. Ja.
En u haalt nu het moederschap van Jezus aan, van Christus. Kan u dat een beetje toelichten? En hoe omschrijft zij dat?
Augustinus associeert Jezus met moederwijsheid, mater sapientiae. En voor de doopleerlingen van Augustinus is Jezus als moedermelk. Maar Julian werkt dat idee verder uit. Zij zegt, Jezus heeft ons niet alleen gebaard voor het echte leven door zijn kruisdood, door zijn passie, maar hij blijft ons ook verder voeden, bijvoorbeeld in de Eucharistie, en opvoeden. En in dat opvoedend geeft zij echt wel heel mooie teksten, de manier waarop Jezus als moeder voor haar kind zorgt en de kinderlijke respons van de mens daar tegenover. Zo zegt Julian op een bepaald moment: een moeder kan soms toelaten dat haar kind valt en op allerlei manieren uit zijn evenwicht gebracht wordt, als dit voor zijn eigen goed is. Maar vanuit haar moederliefde kan ze nooit dulden dat het in levensgevaar zou verkeren. En al kan het gebeuren dat onze aardse moeder haar kind moet zien omkomen, onze hemelse moeder Jezus kan nooit gedogen dat wij, zijn kinderen, ten onder gaan. Hij immers is almachtig, al wijs en een en al liefde. Maar bij de aanblik van ons vallen en van onze ellende schrikken wij vaak zo hevig en voelen wij ons zo diep beschaamd dat we nauwelijks weten waar te kruipen. Onze hoffelijke moeder wil echter niet dat we dan wegvluchten. Er is niets waar hij een grotere hekel aan heeft. Hij wil dat wij ons gedragen als een kind. Een kind dat geschrokken is en uit zijn evenwicht gebracht, loopt snel naar zijn moeder, of, als het dat niet kan, dan roept het tot haar uit alle macht om hulp. Zo wil hij dat wij reageren, net als een hulpeloos kind dat zegt: moeder, mijn eigen moeder, mijn moeder van genade, mijn lief moedertje, heb medelijden met mij, ik heb mij vuil gemaakt, nu lijk ik niet meer op jou, en ik ben niet in staat, ik kan dit niet goed maken, tenzij met jouw hulp en jouw genade. Kostbaar en beminnelijk zijn de kinderen van genade in de ogen van onze hemelse moeder. Volgzaam en bescheiden, voorzien van alle mooie deugden, een kind eigen. Van nature zal het niet aan de liefde van zijn moeder twijfelen, noch zich op zichzelf verlaten, maar het houdt van haar met een liefde die wederzijds is. Deze en gelijkaardige trekken zijn als heerlijke deugden waarmee onze hemelse moeder gediend is en die haar plezier doen. En ik zag dat het kinderstadium met zijn zwakheid, onmacht en onwetendheid in dit leven niet overstegen wordt.
Het is heel mooi, het is al echt het kindschap, hè?
Ja, ja. Ja.
Maar ik vind het een beetje, het is heel mooi, maar er is ook een beetje bevreemdend als je hoort hemelse moeder. Dus vandaan denken wij dan aan onze lieve vrouw. Heeft Maria ook een plaats in haar werk?
Onze lieve vrouw komt 3 keer voor in het werk. En wel in 3 stadia. Het komt voor. Maar zij wordt niet lichamelijk gezien. Het is telkens in een geestelijke voorstelling van Onze Lieve Vrouw. Eerst ziet zij Onze Lieve Vrouw in het eerste visioen, denk ik, als bij de ontvangenis. Hè. En dan ziet ze haar onder het kruis, dus leidend, medelijdend, een en al medelijden met haar zoon, wederzijds medelijdend, en dan verheerlijkt in de hemel. Maar als onze moeder komt zij niet voor, in, wel in drie stadia zo, het jonge meisje, de Mater Dolorosa en dan de verheerlijkte moeder.
Hoe is de omgang van Julien met Jezus? U sprak van een innerlijke dialoog. En schrijft zij die ook neer?
Zij schrijft die ook neer en zij durft eigenlijk vragen stellen. Soms een klein beetje terughoudend. Bijvoorbeeld in het derde visioen ziet zij God is in alle dingen. En dat betekent eigenlijk in alle gebeurtenissen. Dus dat wil zeggen, ik zie hem in één punt en dit punt, dat is het snijpunt. Het snijpunt tussen tijd en ruimte eigenlijk. Dus, en dat is eigenlijk in elk gebeurtenis. Al wat er op het snijpunt van tijd en ruimte gebeurt, daarin is God aanwezig. En dan vraagt ze zich af, ja maar ja, hij zondigt toch niet? Zonde, wat is dat dan? Hè? En in dat derde visioen komt ze eigenlijk tot de conclusie dat alles goed is. En over de zonde zelf gaat dan het dertiende visioen. En daarin zegt Jezus, ja, het is waar dat de zonde oorzaak is van alle leed, maar alles zal goed komen. En dat is dus vandaar dat gekende citaat, alles komt goed. En dat, hoe het zal goed komen, ja, dat is op het ogenblik nog verborgen, maar aangezien ik al ja, de schepping en de verlossing en alles voor de mens zal uiteindelijk goed komen. En dat is een belofte in het dertiende visioen.
Ja, en dat wijst dan ook op het grote belang van het vertrouwen?
Het heel grote belang van het vertrouwen, want dat was juist Julien's probleem in haar jonge jaren. Dat was dat zij zo een grote behoefte had aan zekerheid. Dat was voor haar... ja, zij was onzeker en ongelukkig door onzekerheid. En door deze showings leert zij geleidelijk aan in te zien dat die angst, die onzekerheid, geen steek houdt. Dat men niet mag twijfelen aan Gods liefde. En zij geeft op het einde een paar mooie hoofdstukjes over de soorten vrees. En eigenlijk de eerste drie soorten, zij noemt vier soorten vrees. De eerste drie heb ik in het Nederlands vertaald als angst. De eerste angst is voor, laten we zeggen, een ongeval. Iets wat een ongeval, een ziekte, iets dergelijks. De tweede angst is de angst voor het vage vuur, noemt zij dat. Dus de angst die een mens tot bekering drijft uit schrik. Dat is de tweede soort angst. De derde soort angst is de twijfel. De twijfel die een beletsel is bij het bidden, bij het onbevangen omgaan met God. En die angst, die angstige twijfel, die is niet goed, zegt zij. De enige vrees, en dan gebruik ik niet meer het woord angst, de enige vrees is de heilige vrees, de eigenlijk het ontzag voor God. En deze, zegt zij, dat ontzag, dat die zal blijven bestaan. Dat is de enige vrees die zal blijven bestaan in de eeuwigheid.
En het ontzag betekent dan niet een verstijvende angst, maar een erkennen van zijn grootheid.
Een liefdevol ontzag eigenlijk. Ja. Een verwonderd ontzag.
Ja.
Een bewonderend verwonderd ontzag.
Ja. En ja, dus je spreekt van al die angsten die niet goed zijn, die niet wenselijk zijn, die misschien Gods goedheid beledigen zelfs.
Ja, die tweede eerste niet. Ze zegt, die zijn goed omdat die zijn een beetje louterend. Hè? De gewone angsten voor accidenten of wanneer je iets tegenkomt of zo. En ook die angst voor vage vuur of zo. Ja, dat helpt weer op het goede pad te geraken. Die derde soort angst, die angstige twijfel, die noemt zij een geniepige zonde. Hè? Omdat het u van de kennis van God weghoudt. Hè? Dat u God niet kent als liefde. En die vierde is geen angst, maar vrees. Is dus ontzag voor God.
We luisteren nu naar een lied, We Have Our Hope in Jesus, van Emmaüs. En hierin zijn ook stukken tekst van Julian of Norwich opgenomen. All shall be well. Alles komt goed.
We have a hope in Jesus. We have a hope in Jesus. Though all things will be well, that all things will be well, that all things will be well in the Lord. Yeah, we have a hope. Oh, in Jesus. Oh, in Jesus,
that all things
will be well.
Welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met mevrouw Gerda Valkenborg over Julian of Norwich, een Engelse mystica. En mevrouw Valkenborg heeft de teksten van deze mystica vertaald. Julian heeft de lijdende Christus gezien, zij heeft met hem gesproken, zij heeft inzichten gekregen en haar leven, haar geloofsleven is ook veranderd van een angstige, meer twijfelende persoonlijkheid is zij heel vertrouwelijk geworden in haar omgang met God. En zouden we misschien aan het einde van dit gesprek nog een beetje kunnen lezen uit de vertaling die u heeft gemaakt van haar werk en dan meer bepaald over hoe God naar ons kijkt? Want u haalde aan dat Julian een iets positiever mensbeeld heeft, om zo te zeggen, dan de heilige Augustinus. Hoe komt dat tot uiting?
Het is een stukje dat eigenlijk nogal in het begin van de tekst voorkomt, namelijk in het allereerste visioen. Dat eigenlijk ook al een samenvatting is van al het andere wat zij zal zien. En hier geef ik u het voorbeeld van een parabel, een hele kleine parabel, die zo tussendoor illustreert wat zij wil zeggen. En wat mij bij het zien van deze beelden het meest van al moed gaf, was de vertrouwelijke en hoffelijke houding van onze lieve Heer, die nochtans zo verheven is en zo ontzagwekkend. En dat vooral vervulde mijn ziel met blijdschap en met zekerheid. En om mij dit te laten verstaan, toonde hij een duidelijke gelijkenis. Een vorstelijke koning of een machtig heerschap bewijst zijn arme dienaar de hoogste eer als hij zich met hem op vertrouwelijke voet wil begeven. Dit is zeker zoals hij dit persoonlijk, zowel openlijk als in de intimiteit, laat weten en het stralend van blijdschap ook echt meent. Dan denkt dit arme schepsel, kijk toch eens, is er iets waarmee dit nobel heerschap mij meer zou kunnen eren of verblijden dan met deze wonderlijke familiariteit die hij tegenover mij, nietig ding, aan de dag legt. Voor mij betekent dit waarlijk een grotere vreugde en een groter genot dan zou hij mij met geschenken overladen, doch zelf afstandelijk blijven. Dit menselijk voorbeeld werd getoond met een intensiteit die dusdanig was dat het hart van die man, van vreugde om deze grote familiariteit, zo in vervoering had kunnen geraken dat hij bijna zijn zelfbeheersing zou verliezen. Dit stond dus helemaal in het begin. En nu lees ik een stukje aan het einde van de korte tekst, de laatste zin, en dat spreekt over de manier waarop wij tegenover God moeten staan. Ik heb juist gezegd op welke wijze God tegenover ons staat, en hier is dus ons antwoord. God wil immers altijd dat wij zeker zouden zijn in onze liefde, vredig en heel rustig, zoals Hij dit is tegenover ons. Zoals Hij ten opzichte van ons is ingesteld, zo wil Hij dat wij het zijn tegenover onszelf en onze evenchristenen. Dan ga ik over naar de lange tekst en de besluiten daar. Zo leerde God kennen als één en al liefde. En die beelden blijven in haar geheugen bewaard en de angsten die zijn voorgoed weg. De angst die is vervangen door wat zij noemt faithful trust. Dus gelovig vertrouwen. De zekerheid waaraan Julian altijd veel nood heeft gehad, die bestaat en die blijft bestaan. Aan het einde van de showings weet Julian dus dat God een en al onveranderlijke liefde is en dat deze kennis en al wat daar getoond werd bedoeld was om het met allen te delen. En het enige passende menselijk antwoord hierop is ontzag, grote liefde voor God en een immens vertrouwen in Hem die zelf liefde is. Zo is het woord vertrouwen naast het woord liefde tot sleutelwoord geworden. Julian's angst, haar oude onrust, haar angstige twijfels zijn voorgoed weggevaagd en vervangen door faithful trust. Deze samenstelling heeft dus twee wortels, faith, geloof, en trust of vertrouwen. Trust is eigenlijk hoop met een klemtoon van zekerheid erop. En de zekerheid waaraan Julian zo'n behoefte heeft, die staat daarin. Dus hier staan alle drie samen, in deze zin liefde, geloof en de aan absolute zekerheid grenzende hoop.
Als de liefde alles wordt, ook de titel van uw boek, daar komt het uiteindelijk op neer.
Daar komt het op neer, ja.
En het boek is ook verkrijgbaar voor de luisteraars die door dit gesprek geïnteresseerd zijn geraakt in Julian of Norwich bij uitgeverij Halewijn. Dus ze kunnen het bestellen via hun website of telefoonnummer.
Ja, het is ook verkrijgbaar in elke boekhandel.
In elke boekhandel, ja.
Ja.
Auteur Gerda Valkenborg, Als de liefde alles wordt. En dan... aan het einde van dit gesprek wilde ik u persoonlijk vragen, u die al zo lang vertrouwd bent met Julian, welke invloed heeft zij gehad of heeft zij op uw persoonlijk geloofsleven? Is het mogelijk om dat samen te vatten?
Ik denk dat het mij ook vooral rustig maakt. Ik heb op gebied van geloof een vertrouwen en een rust die eigenlijk een beetje permanent zijn. Ik hoef mij niet aan bepaalde geloofsregels of zo hardnekkig vast te houden. Er is een soort basisrust. En dan ken ik veel teksten van buiten en kan ik daar af en toe gewoon naar grijpen. Bijvoorbeeld, ja... bidden is niet altijd even gemakkelijk, maar als ik dan sommige zinnetjes van Julian voor mij zie, dan gaat het plotseling heel rustig. Zo is er bijvoorbeeld: het gebed verenigt de ziel met God. En ja, als het dan eerst niet gaat, dan gaat dat plotseling vanzelf.
Als u dan terug herinnerd wordt aan...
Wel, zo van die zinnen schieten mij te binnen op bepaalde momenten en maken dat alles weer vlot gaat.
Ja, dus dat begeleidt u ook in uw geestelijk leven?
Ja, dat gaat automatisch, want ik heb dat boek 2 keer vertaald en sommige stukken ken ik van buiten. En kan ik helemaal van buiten zeggen.
Heel hartelijk dank voor uw mooie getuigenis en het ons beter doen kennen van Julian. En ik denk dat u bij velen wel interesse gewekt zal hebben om de heilige Julian beter te leren kennen? Ik zeg altijd heilige Julian, maar ik weet eigenlijk niet of ze heilige is in de katholieke kerk.
Het is een Anglicaanse heilige, maar ik weet niet. Ik denk niet dat ze op de katholieke kalender staat, maar dat heeft weinig belang. Hè?
Ja. Heel hartelijk dank. En altijd bedankt welkom ook bij Radio Maria.
Bedankt.